Ik wil gaan lezen uit het woord van de Heere God, Richteren 14, vers 1 tot en met 9. Het huwelijk van Simson. Simson, de kleine zon, hij die op de zon lijkt, dat is eigenlijk de betekenis van zijn naam. Ik lees uit de HSV, dat weet u misschien wel als u hier vaker komt. De herziende statenvertaling. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen. Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen, want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw, en zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van. En ze aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Tot zover lezen wij het Gods woord, dat hij ook ons inzicht geeft om dit te verstaan, te begrijpen. Broeders en zusters, vandaag willen we voor de derde keer stilstaan bij een episode uit het leven van Simson, de kleine zon, hij die op de zon lijkt. Simson, de spierballenman uit het Oude Testament, u weet dat nog wel, denk ik wel. Laten we zeggen, de Schwarzenegger onder de Israëlieten toen. Simson, een man met zoveel kracht, met zoveel sterkte, spreekt tot de verbinding. Verbeelding, en met zo'n speler word je wel kampioen, zou ik haast zeggen. Er zijn mensen die hebben me gevraagd, wat doe ik straks als we komen bij die episode met die ezelskinnenbak, u weet wel hè. Daar sloeg Simson een heel leger Filistijnen mee neer. Filistijnen, Palestijnen. Arafat heeft zich tot zijn dood toe altijd een Filistijn genoemd. Hij is een leugenaar, hij was een Egyptenaar en dat heeft hij uiteindelijk ook wel moeten toegeven, gezien zijn geboorteaktes en alles tevoorschijn werden gehaald. Maar ik bedoel maar aan te geven dat wat wij vandaag zien, dat is eigenlijk al een hele oude strijd tussen het volk van God en de Filistijn. Misschien kunnen we het beter zeggen tussen de Heere God en degene die de Heere God tegenstaat, Gods tegenstander. Nou ja, hoe dat straks gaat met die ezelskinderbak hier, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ezels zijn er genoeg, maar de meesten houden de kaken op elkaar. Dus ja, ik weet niet of ik aan zo'n ezelskinderbak kom. Maar voor mij is het net zo verrassend als voor u wanneer ik een Bijbeltekst open ga bestuderen, ga luisteren. Wat staat erin? Wat wil de Heer zeggen? Ja, dan wil ik altijd toch een aha-belevenis hebben van, tjoh, dat is iets nieuws voor mij, of het wordt er even fris neergezet. En dan vind ik het altijd fijn dat ik dan daaruit ook weer mag doorgeven, mag delen met u, zo ook weer met dit Bijbelgedeelte. We hebben al eerder mogen zien hoe de Heere God verschenen was aan de vrouw van Manoa en aan Manoa zelf, die engel des Heren, de Heer Jezus zelf, hebben we gezegd. En na die dingen die daar gebeurden, en toen duidelijk werd dat daar een kindje geboren zou mogen worden, toen kwam daar de vraag van Manoa: hoe moet dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? Op wat voor manier, Heer God, wilt u nou dat hij gaat leven, zijn leven inricht? Wat moet hij gaan doen? Hoe moeten wij hem opvoeden? Dat is de achterliggende vraag natuurlijk. Wat moeten wij hem leren? Waar moet hij zich aan houden? En dat zijn altijd de eeuwen doorvragen waar ouders zich min of meer mee bezighouden, mee worstelen soms. Want iedere ouder maakt zich zorgen over zijn, haar kinderen. En iedere ouder maakt fouten en doet goede dingen. De vraag is dus, hoe moet de leefwijze en het werk van de jongen zijn? We zijn er over gaan nadenken toen worden de kinderen ouder, dan na veel zorg, dan zijn we dikwijls nog trots op hen, jongeman. Trots op je kinderen. Ja, wat Simpson betreft, het zal wel een lief jongetje geweest zijn, stel ik me zo voor. Zoals alle baby's lief en schattig zijn en in de armen liggen en doorgegeven worden. Om door allerlei vreemde mensen even geknuffeld te worden. Maar goed dat je dat allemaal niet onthoudt. Maar zo gaat dat natuurlijk wel. We horen iets over de jeugd van Simpson. Ja, en dat zal ook wel weer niet afgeweken zijn van het leven van de meeste jongens, de meisjes van zijn tijd. Was die nou de sterkste van de klas? Was die de aanvoerder van de groep? Geen idee. Ik denk dat het een normaal kind geweest is. En ja, bij normale kinderen is het altijd zo dat de ouders altijd wat ouderwets zijn. Die discussie is natuurlijk ook altijd in de gezin aanwezig, hè? Want andere kinderen mogen altijd alles, krijgen meer zakgeld, ze mogen later thuiskomen. Nou, u kent die discussies wel, dat gaat eindeloos zo door. En dat is de eeuwige strijd tussen generaties, te klein voor tafellaken en te groot voor servet, zeg ik dan. En meestal komt het wel op zijn pootjes terecht en worden kinderen oppassende burgers, huisje, boompje, beestje. Zullen we maar zeggen. Ze raden toch? Simpson groeide op. En Simpson had ondertussen door dat het in het menselijk geslacht gaat om twee soorten. De mannetjes en de vrouwtjes. De lessen van de bloemetjes en de bijtjes had hij nauwgezet gevolgd. Hij wist waar Abraham de mosterd haalde en alles zat prima in elkaar bij de man. En daar gaat het Bijbelgedeelte dan vanmorgen over. Simpson zag te Timna een vrouw, een van de dochters van de Filistijnen. Toen we nog jong waren, kunnen we dat allemaal natuurlijk wel een beetje in herinnering roepen. Hè? Simpson wordt gloeiend tot achter de oren. Simpson krijgt vlinders in de buik, hij wordt helemaal onrustig. Hij denkt aan haar, hij droomt over haar, hij ruikt haar haar, hij hoort haar stem. Nou, vul het allemaal maar in wat je als man in zo'n situatie overkomt. Simpson had het allemaal vanwege die vrouw. Een van de dochters van de Filistijnen. Ja, dat is wel lastig, want er was nog geen Facebook. Er was nog geen Twitter. Je kon nog niet daten. Maar Simpson is er niet minder verliefd om. Hij is stapelverliefd. Natuurlijk, zijn ouders hadden gelijk. In het dorp waar hij was opgegroeid waren best wel aardige meisjes. Het waren allemaal goede vriendinnen geweest. Maar dit meisje uit Timna, dat is anders. Hij is het helemaal. Wauw, daar gaat hij voor. Dan gaat hij een straatje voor om, nou een straatje, hij loopt een heel eind om. Staat er toch eigenlijk een schitterende romantiek in de Bijbel, hè? De jongen die gaat er helemaal voor. Ik heb de Koran gelezen, daar kom je in de Koran niet tegen. En in het dodenboek van Egypte zal het volgens mij ook niet staan. Maar het staat wel in Gods woord. Dat woord is zo echt, is zo puur, is zo menselijk dikwijls. Ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen, wel nu neem haar voor mij tot vrouw, staat in vers 2, wel nu neem haar voor mij tot vrouw. Maar daar moet je vandaag de dag natuurlijk niet mee aankomen. Je hebt een aardig meisje gezien, en je ziet het wel zitten, en u moet paard maar even regelen. Kunt u dat voorstellen? Ziet u dat gebeuren? Pa op stap voor jouw vriendin, nou Peter, zo is dat niet gegaan, dat kan ik je wel vertellen. Het is heel anders gegaan. Een jongen die zijn pa erop uitstuurt om de verkering te regelen. Zo'n jongen is voor zijn leven getekend, is met stip een watje. Maar in de oudheid lag dat toch wel anders. dan waren de families veel meer betrokken op deze dingen. Een huwelijk was niet alleen iets tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw, daar ging de hele familie voor. En ik denk dat die totale betrokkenheid van de familie vandaag wel eens groter zou kunnen en mogen en moeten zijn. Misschien zou de kracht en de sterkte, de eenheid van een huwelijk ten goede komen en daardoor sterker worden dan nu dikwijls het geval is. Wanneer de families het meer met elkaar eens zouden zijn. Het huwelijk is een verbond. Moet je maar goed over nadenken. De Bijbel leert dat het huwelijk een verbond is. En de Bijbel leert ons hoe een verbond wordt bekrachtigd en verzegeld. En bij een verbond wordt een offer geplengd. Daar vloeit bloed. Denkt u over deze dingen maar eens diep door vanmiddag. Wanneer vandaag de dag een dochter bij moeder komt en klaagt over haar vent. Dan krijgt ze zoiets voor, ik heb het altijd al gezegd. Die man is niks voor jou. Zo gaat het toch vaak. Men kiest al heel snel. En men gaat voor het individuele en niet meer voor het gemeenschappelijke. Onze families zijn niet meer samenhangend, maar is vaak los zand geworden. Simson dringt er bij zijn ouders op aan. Maar zijn ouders zien het niet zo zitten. Dat komt altijd natuurlijk nog wel voor. Je zoon of je dochter komt thuis met een vriend of met een vriendin en je eerste reactie is, dat gaat hem toch niet worden. Dat gebeurt toch? Wij hebben lieve schoondochters hoor, Suzanne. We zijn heel gek met je. En met Adrielle. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Soms dan gaat het inderdaad en dan komen de mensen bij elkaar en dan denk je. Ik denk dat Manoah met zijn vrouw zich terecht zorgen maken. Hun zoon kiest een meisje dat niet tot het volk van God behoort. Ze is notabene een Filistijnse. Ze hoort bij de vijand. Ze hoort niet tot de gelovigen. En ik denk dat Manoah dat heel terecht als een criterium toch ziet. Dat is toch wel een norm, dat vindt hij toch wel belangrijk, essentieel. En wij kennen het spreekwoord en dat is niet zomaar ontstaan. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Maar het gaat hier niet eens om twee geloven. Het gaat hier niet om twee kerkrichtingen. Het gaat hier om geloof en ongeloof in de Schepper, in God. Dat is eigenlijk al een oud thema hoor, dat komt al heel vroeg voor in de Bijbel. Abraham stuurde zijn knecht erop uit om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. En Abraham zegt dan in Genesis 24 vers 3, leg dan uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God van de hemel en de aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters der Kanaanieten in wier midden ik woon. Dus Abraham die verlangt al voor zijn zoon niet een vrouw uit dat volk van de Kanaanieten die gruwelijke dingen deden voor het aangezicht van de Heer. En Mozes schrijft als wetgever voor Israël in Exodus 34 vers 16, wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt, van die Kanaanitische volken, en zij haar goden overspelig achterna lopen, dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen en tot haar goden verleiden. De huwelijksrelatie is zo'n innige band, is zo'n belangrijke verbintenis. Dan moet je met zorg en met wijsheid in te werk gaan, je partner kiezen. Kan ik mijn leven delen met hem, met haar? Hebben we de kracht en de saamhorigheid om als het over deze dingen van het leven gaat, die belangrijke dingen gaat, ook te spreken, gewoon met onze kinderen of misschien wel met onze kleinkinderen. Want dan gaat het meer dan een leuk figuurtje of een gave bink. Het samen de Heer willen dienen moet toch bovenaan het lijstje staan. Is dat oud-testamentisch? Paulus schrijft in het Nieuwe Testament dat we geen ongelijk juk moeten aangaan. Een goede week geleden, vrijdag van mijn week, heb ik een jong stelletje mogen trouwen. Ze hadden mij, had ik uiteraard met elkaar gesproken, maar ze hadden mij ook wat persoonlijke notities gemaild. Hoe ze elkaar waardeerden, dat vraag ik dan en dan hoor ik een beetje van hem en van haar en hoe ze naar elkaar kijken. En dan brei ik dat uiteraard door de preek heen. En er was toch wel wat bijzonders. Het meisje, de jonge vrouw, schreef, en dat stond bovenaan als het ging om de waardering van haar man, de toewijding aan de Heere. Ik vond het best opmerkelijk en dat is ook heel mooi natuurlijk. Maar dat stond voor haar bovenaan. Zijn toewijding aan de Heere, dat sprak haar aan, dat werd door haar gewaardeerd. Dat is het eerste wat ze over hem schreef. Maar is dat vandaag nog een criterium? Een man zoeken die aan de Heer toegewijd is. En het mooie was, in haar bruidegom herkende zij zo iemand. Dat is zo iemand die de Heer toegewijd is. Nou, denk niet dat het zulletjes zijn. Want dat denken wij, wij vullen dat natuurlijk al heel snel in. Maar zij is arts en ze gaat door voor huisarts. En hij is in opleiding tot accountant. Dus het zijn wel mensen die toch wel clever in de wereld staan, zo lijkt mij. En het is ook een heel leuk, vlot, jong stel. Toewijding aan de Heer. Het is heel terecht dat Manoah zijn zoon waarschuwt. Waarschuwen wij onze kinderen nog wel op dit punt? Dan komt de discussie. Voeden wij onze kinderen nog wel op dit punt? Of zijn we bang om voor bekrompen te worden, uitgemaakt, ouderwets, vult u het allemaal maar in? Zijn we bang voor conflicten thuis? Het kan allemaal gebeuren, ja. Dan vraag ik, hebben we nog wel oog voor datgene wat echt goed is voor onze kinderen? Dat moet je soms. Wij hadden nooit ruzie, bij ons al prima verlopen, dat begrijpt u, maar de kinderen, de jongeren hier in de kerkzaal, zeker degene die de Heer Jezus kennen, als hun Heer, Heiland en Zaligmaker, laat je door geloof leiden in je partnerkeus. Je kunt je leven niet delen met een ongelovige, dat heeft een hoge prijs. Dat is doorgaans ook niet de wil van de Heere God. En zal een bron zijn voor moeite, voor zorg. En ik spreek ook wel een beetje uit ervaring als predikant die dat allemaal heeft meegemaakt van dichtbij, bij broeders en zusters en bij mensen. Je partner gaat niet mee naar de kerk, dat wordt op den duur een probleem. Dan heb ik het nog niet over de vijandschap die soms ook aanwezig kan zijn. Het komt allemaal voor. En je kinderen groeien dan op in zo'n verdeeld huis. Kies nou gauw uiteraard de makkelijkste weg. De weg van stappen op zaterdag en uitslapen op zondag. Want een van de ouders doet dat ook zo. Er zou veel meer over te zeggen zijn. Natuurlijk, het komt voor dat je als ouders beide de goede, de wijze, de Bijbelse raad geeft. En het toch niet wordt opgevolgd. Ook dat gebeurt natuurlijk. En dat zien we hier gebeuren. Manoah en zijn vrouw spreken wel met Simson. Maar Simson zet toch ook zijn eigen zin door. Trekt zich niets aan van de argumenten van zijn ouders. Dat komt ook voor. Dan moet je ook mee dealen soms in het leven. En dat valt niet altijd mee. Neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Zij bevalt mij, staat er in de MBG. De bevalligheid is de prikkel voor hem. En dan wordt het voor ouders wel eens moeilijk. Er zijn ouders die blijven zich verzetten met hand en tand en de spanning wordt om te snijden. De atmosfeer wordt zwaar thuis. De smog bezoedelt dan het leven. En als het eventjes kan, springt er alleen het huis uit, want het gaat gewoon niet meer. Na duidelijke waarschuwing zijn de volwassen geworden kinderen zelf verantwoordelijk. Ook dat is natuurlijk gewoon waar. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze keuze, voor het ja of voor het nee. Hier in het verhaal van Simson speelt iets mee, en dat is voor ons helemaal op de achtergrond, haast onzichtbaar, maar daarvoor is het wel bewaard. Want de Heere God was, en dat is dan weer zo wonderlijk, iets van plan met Simson. De ouders hadden gevraagd, hoe moet de leefwijze van het kind zijn? We spraken daar al over. Luister die dienst anders nog maar een keer na, zal wel op het internet staan, denk ik. Maar juist in het gebeuren rond de partnerkeuzes vandaag toch ook de vraag weer actueel. Hoe moet nou de leefwijze zijn? God wilde iets ondernemen tegen de Filistijnen. Tegen het volk dat zijn volk onderdrukte. Dat is dan weer opmerkelijk. Opmerkelijk te zien hoe God dwars door alles heen alles in de hand heeft. Hoe de Heere God alles stuurt en leidt. En hij doet dat haast onnavolgbaar voor ons. Toen bij de Filistijnen en nu ook. Het gezin trekt naar Timna. Maar een leeuw kruist het pad van Simson. Vooral op zondagsschool gaat zo'n verhaal er natuurlijk wel in. Een beetje getalenteerd verteller, die boeit die jonge leventjes en die zit op het randje van die stoel en die zien daar Simson vrolijk fluitend op weg naar zijn liefje. En die zien daar al die leeuw aankomen sluipen. Hè. En dan ziet Simson die leeuw en dan ga je die angst een beetje voelen. Hè. En En de spanning, hoe gaat dat aflopen? De worsteling daar en wam! Die leeuw ligt daar uit elkaar gescheurd, midden door. Zou dat er nou staan om de spierballen van Simpson te tonen? Zou dit er nou staan om de lezer, de hoorder in extase te brengen? Zoals mensen zich kunnen vergapen aan die door training gespierde lichamen? Natuurlijk, het heeft allemaal te maken met Gods plan. God zoekt aanleiding om Simpson straks op strafexpeditie te sturen. Daar horen we nog wel over. Maar er is meer te leren. We komen allemaal wel eens leeuwen tegen in ons leven. We zeggen allemaal wel eens over sommige mensen, die zien altijd beren op de weg. Dat is iemand die altijd problemen maakt of ziet. En anderzijds zijn er natuurlijk ook altijd in ieder leven werkelijke en echte problemen en zorgen. We worden allemaal op verschillende tijden en momenten misschien volkomen onverwacht aangevallen, overvallen door leeuwen. Dan doemen de problemen op die te zwaar zijn, die te groot zijn, voor ons onoverkomelijk zijn. We kennen wel het klappen van de zweep in het leven. Klappen die je krijgt wanneer een hevige of ernstige ziekte je overvalt. Klappen die je krijgt wanneer je baan op de tocht staat of echt wegvalt. Klappen die je krijgt binnen de sfeer van huwelijken en relaties, waaraan je te gronden kunt gaan. Wat dat betreft is er een eindeloze variëteit aan rampspoed, aan leeuwen die ons kunnen ontmoedigen. En ze kunnen ons ook nog raken in het geloofsleven. Zorgen en problemen kunnen relaties tussen mensen aantasten, maar ook de relatie tussen mens en God komen daardoor soms onder hevige druk te staan. Als u dat nood hebt ervaren, pas dan op. Juist dan is het belangrijk. Wanneer zo'n leeuw ons levenspad kruist, dat wij vol zijn van de geest van God. Want dat lezen we. De geest des Heren greep hem aan. Geloof mij, Simpson had in zijn eentje echt die leeuw niet aangekund. Maar er was iets meer. En het was de geest van God die hem aangreep. Dat is toch mooi? Bij alle eigen wijsheid die blijkbaar bij de jongeman aanwezig was, de Heere God is daar ook. En God gaf hem kracht. En in de kracht van de Heere God kan hij de strijd aan, overwinnaar zijn in Gods kracht, in Gods geest. Kan hij de zorg, het onzekere tegemoet treden. En in Gods geest en kracht kan hij overwinnaar zijn. Veel mensen dragen hun zorg, dragen hun moeite en hun strijd zelf. Oh ja, we spreken ons wel uit naar de Heere God. Heere God, moet u zien, en dan hebben we het hele lijstje met zorgen. En we stallen ze allemaal keurig uit en we benoemen het nog een keer. En na het amen, dan pakken we alles weer op, stoppen het in ons koffertje en nemen het gewoon weer mee. In plaats van dat we het daar laten. En soms is er ook boosheid naar God. Waarom ik? Want tegen God moeten we niet rebelleren. God is bij ons. God wil ons leren. God wil ons leiden. En dat mogen we hier samen met hem die op de zon lijkt. Simpson, hij die op de zon lijkt. En wij zijn christenen, wij lijken op Christus. Dat moeten wij leren. Dat in de strijd de Heere God erbij is. In de moeite en in de zorg die er is, is hij erbij. De leeuw komt, maar de Heer is er ook. Eigenlijk is dat ene zinnetje wat u moet onthouden. De leeuw komt, maar de Heer is er ook. Deze leeuw is niets vergeleken bij de strijd die later in het leven van Simpson gaat komen. De Heere God brengt soms leeuwen op onze weg, in menigte. Maar hij geeft kracht om ze te verslaan. De Heere God jaagt de leeuw niet weg. Wat de Heere God natuurlijk kunnen doen, een paar engeltjes sturen, weg leeuw. Maar de Heere God geeft kracht om de leeuw te overwinnen. En dat vind ik dat hier geleerd moet worden. Gods geest greep Simpson aan. In dat benauwde moment liet God hem niet alleen. Wat belangrijk is, is dat je wel zo'n relatie hebt met God. En dat had Simpson toch. Je kunt je afsluiten voor Gods geest, je kunt je verharden. Je kunt je de geest uitdoven, staat in de Bijbel, maar je kunt ook bouwen aan. Als de leeuw u beschikt, bespringt, staat dan in de kracht, in de genade en in de geest van God. Dan moet u wel leven naar Gods wil. En dat is altijd in de periode vooraf dat de leeuw gaat komen. En misschien is dat wel de meest gevaarlijke periode. Als alles zo lekker goed en makkelijk gaat, dan is het zo gauw dat alles wat met de Heere God en met het dienen van zijn naam en van zijn zoon en wat het luisteren naar zijn woord betreft en wat het gebed betreft, een beetje weg ebt. Maar daar moet u waken. Als die leeuw komt, wil de Heere God door zijn geest u de kracht geven. Maar dat wil zeggen dat u in die tijd daarvoor wel met hem door het leven moet gaan. Ja, Simson koos zijn leven te delen met een levenspartner die met hem niet God kon en wilde dienen. Er zijn andere dingen in het leven die ons soms hinderen God volkomen toegewijd te zijn. Laten we dat afleggen, ons op de Heer richten, zijn woord en zijn geest. Zodat we werkelijk aangegrepen door Gods geest in de overwinning zullen staan en die behalen. In Gods kracht overwon Simson de leeuw. En het gaf hem later zoetigheid en honing. En zo zal het ook gaan. In Gods strijd kan het heftig zijn. Maar de zoetigheid komt later. Mogen wij de zoete smaak proeven van overwinningen die in Gods kracht door genade, door de geest werkend in ons behaald worden. Amen.